Zullen we samen stil worden voor het aangezicht van de Heer en zijn zegen persoonlijk vragen? Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder van ons geloof, die om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende en gezeten is aan de rechterkant, rechterzijde van God. Vestigt uw aandacht dan op hem. En zo zijn we ook vanmorgen samengekomen in de naam van onze God en Vader, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die het werk van zijn handen niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem, die is, die was en die komen zal. Amen. Laten we ook met elkaar staande het tweede en het derde couplet zingen van lied 405, 2 en 3. Wat geweldig om met elkaar ook een zingende gemeente te zijn. En wat was het heerlijk. Ook gisteren waren we in Apeldoorn in de Amerikahal met vele honderden broeders en zusters bij elkaar. Stukjes van het Holland Koor zitten hier nog. Die hebben met een groot koor gezongen. En nou, het was een fantastische dag. En ja, dan voel je een klein beetje in de hemel. We hebben daarna gedacht over een prachtig, heel actueel thema, Israël, twistappel en oogappel. We hebben gezien hoe de wereld twist om Israël, hoe het volk dat God uitverkoren heeft als het Messiaanse volk, van waaruit wij de Messias ontvangen hebben, waarvanuit wij het woord van God ontvangen hebben, de Bijbel die ook geschreven is door alleen maar mensen uit Israël, maar waar God ook in de toekomst nog een geweldig plan mee heeft, dat Israël van alle kanten zo in het nauw gedreven wordt. We hebben kunnen zien dat Israël niet alleen twistappel is, maar ook oogappel van God. En dat God ook tot zijn doel zal komen met zijn volk Israël. Prachtige dag hebben we gehad. En ja, fijn dat we ook vandaag hier bij elkaar mogen zijn en samen mogen zingen. Allemaal hartelijk welkom, ook degenen die hier nog nooit in de kerk geweest zijn. Ik hoop dat u mag ervaren dat dit een schuilplaats is, maar dat het ook een plek is waar de Heer in ons midden is, door zijn Heilige Geest. En dat we onze harten mogen openen voor zijn woord, want hij heeft een woord voor ons. En het is heel belangrijk dat je dan ook je hart daarvoor opent. Zuster Tonnie Kuiper is uit het ziekenhuis verhuisd naar een verpleegafdeling van Manna. En Manna heeft een nieuwe verpleegafdeling aan de Hengeloze straat. Als je vanuit Enschede richting Hengelo rijdt, dan krijg je aan de rechterkant het Ledenboerpark, heet dat zo geloof ik, hè? En iets verderop aan de linkerkant heb je een nieuw complex en dat heet de Cipressenhof. En daar ligt ze op afdeling de Weverij. Dus als u zuster Tonnie Kuiper wilt bezoeken, dan kunt u haar daar vinden. Zuster Dikkie Vogel is afgelopen week had een buikoperatie. De operatie is goed verlopen. En we hopen echt dat ook de uitslag goed zal zijn. En dat ze ook, zover ik weet, is weer thuis gekomen gisteren. Maar dat het ook goed zal komen met haar. We willen ook u meedelen dat Sander en Eline Hartman, die hebben een zoon gekregen afgelopen week. Luc, Joël, Jos en Lisbeth is er niet. Van harte gefeliciteerd. De familie Hartman, is die hier ook? Ja, aha. Ook van harte gefeliciteerd. En we willen Sander en Eline hartelijk feliciteren met hun zoon. Het was even wat riskant. Luc had een luchtweginfectie opgelopen. En dat is nog niet helemaal over, maar het gaat de goede kant op. Hij ligt nog in het ziekenhuis. En Eline die is gisteren weer thuisgekomen. De antibiotica-kuur moet verder behandeld worden. En dan hopen we dat Luc weer thuis mag komen. Fijn dat zuster Oogjes ook weer hier bij ons is met een wit handje. Ze is geopereerd aan haar arm. Het is ook allemaal goed gegaan. Het was pijnlijk. Maar fijn dat de Heer je hier ook doorheen gedragen heeft. Zullen we samen deze dienst aan de Heer opdragen? Heer, we zijn begonnen deze dienst met dat lied dat wij omhoog moeten kijken. Het hoofd omhoog. Heer, en hier beneden is het niet. En we weten dat alles wat hier beneden zich afspeelt zeer tijdelijk is. Dat het allemaal vergankelijk is. En dat wij opgeroepen worden om hier op aarde te leven, maar eigenlijk met ons hart in de hemel te leven. Dat we steeds losser en losser worden van deze aarde en steeds meer getrokken mogen worden in uw nabijheid. Heer, u weet hoe het aardse, hoe de wereld met al haar verlokkingen soms zo kan trekken en ons bij u vandaan kan halen. Maar laat het zo zijn, Heer, dat deze dienst en deze morgen ons opnieuw erbij bepaalt, Heer, dat hier beneden is het niet. Wij kijken uit naar de geweldige toekomst. Zoals Paulus dat zo mooi verwoordt in de Filippenzenbrief. Wij zijn burgers van een rijk uit de hemelen. We zijn hemelburgers. En Heer, wilt u ons helpen om als hemelburgers hier op aarde te leven. Dat valt niet mee. Maar we danken u dat u uw Heilige Geest gestuurd hebt naar deze wereld. Uw Geest die in ons woont en die ons kan leren hoe het gaat om als een hemelburger hier op aarde te leven. En dan hebben we de Heer Jezus als voorbeeld. De Heer Jezus die hier op aarde leefde, maar tegelijkertijd zo dicht bij zijn Vader leefde. Heer, ik wil u vragen, wilt u ons helpen om in ons aardse leven steeds meer op de Heer Jezus te mogen zien. En hem als leidsman te mogen ervaren voor ons geloof. Ik wil u danken, Heer, dat u Sander en Eline verblijd hebt met de geboorte van deze prachtige zoon. Wil u bidden, Heer, wilt u hem ook verder genezing schenken? En Eline ook weer nieuwe kracht geven? En ook Sander. En ik wil u vragen, wilt u dit jonge gezinnetje alsjeblieft uw rijke zegen schenken? We danken u, Heer, dat u met zuster Dikkie Vogel mee geweest bent naar het ziekenhuis. We hebben voor haar mogen bidden in de bidstond. En we danken u dat u gebeden verhoord hebt. En dat het allemaal goed gegaan is. En we willen u bidden, wilt u haar ook verder een goed herstel schenken. We danken u voor zuster Oogjes, dat u ook met haar mee geweest bent. En dat ze nu weer hier in de dienst mag zijn. Heren, wilt u haar ook zegenen. En haar ook tot zegen stellen voor haar kinderen en kleinkinderen. Heren, dank u wel voor alle zegeningen die u ons schenkt. En ik wil u bidden, wilt u ons vandaag ook een goed uur met elkaar geven? Wilt u alsjeblieft ook ons verstand en onze harten openen? En ons bereidvaardig, bereidwillig maken om uw woord ook toe te laten in ons leven? En dan, ja, dat we ook mogen ervaren dat uw woord niet zomaar bestaat uit lettertjes, maar dat uw woord levend is. Dat uw woord leven is, Heer. En wilt u zomaar met uw woord in ons leven uw werk doen? Dank u wel voor degene die de samenzang begeleiden. Heer, wilt u hen ook zegenen in hun bediening? Wilt u met degene zijn die het zondagsschoolwerk, de crèche en de peutergroep ook leiden? Heer, wilt u hen ook een hele fijne morgen geven? Wil u bidden voor hen die graag bij ons hadden willen zijn, maar niet konden, wegens ouderdom of wegens ziekte? Wil u bidden, Heer, wilt u genezing schenken? Wilt u bemoediging schenken? Heer, en we danken u dat we ons met hen aan u mogen toevertrouwen. En op dit moment willen we ook in het bijzonder bidden voor uw volk Israël. We weten dat uw volk Israël nog lang niet volmaakt is en ook veel fouten maakt. En dat er ook veel arrogantie en soms ook geweld is in dat volk. Maar we weten, Heer, er zal een moment komen dat uw uitverkoren volk Israël eens u zal mogen zien, Heer Jezus. En zich zal bekeren. En hem zal zien die zij doorstoken hebben. En Heer, wat een geweldig plan gaat er dan in vervulling. Want dan zult u als koning der koningen te midden van uw volk uw troon oprichten. En over deze wereld gaan regeren. Heer, wat een geweldige toekomst. En zo willen we bidden voor de vrede van Jeruzalem. Heer, wilt u uw volk beschermen. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar een heel bekend lied zingen. Maar dat gaan we in twee partijen zingen. Twee in een kanon zingen. Ik denk niet eens dat u naar de schermen hoeft te kijken, want u kent het allemaal. Zoekt eerst het Koninkrijk van God. Daar gaat het ook vandaag over. Wat zoeken wij in ons leven? Waar kijken wij naar? Wat is ons verlangen? Ik zou voor willen stellen dat we met elkaar beginnen te zingen. En als we het refrein beginnen met halleluja, dan zingen de vrouwen door. En de mannen beginnen dan opnieuw. En dan blijven we zo, eigenlijk zo, afwisselend doorzingen. Goed, zoekt eerst het Koninkrijk van God.
Zoekt eerst het Koninkrijk van God,
heb u verteld dat alles wat hier op aarde is, dat is allemaal tijdelijk. Het is allemaal vergankelijk. En daarom kunnen we ook met elkaar zingen, meer dan rijkdom, meer dan macht, meer dan schoonheid, van sterren in de nacht, meer dan wijsheid die deze wereld kent, is het waard te weten wie u bent. We zingen dit lied één keer, 544. Zullen we samen een stukje lezen uit de Colossensebrief. Colossensebrief, het derde hoofdstuk, vers 1 tot en met 11. Colossense hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 11. Dan lezen we het volgende. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen die boven zijn. Waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn. Niet die op de aarde zijn, want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Dood dan de leden die op de aarde zijn. Hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht die niet anders is dan afgoderij, om welke dingen de toren Gods komt. Daarin hebt ook gij eertijds gewandeld toen gij erin leefdet. Maar thans moet gij dit alles wegdoen. Toren, heftigheid, kwaadaardigheid, laster en vuile taal uit uw mond, liegt niet meer tegen elkander. Daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd en de nieuwe aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot de volle kennis naar het beeld van zijn schepper. Waarbij geen onderscheid is tussen Griek en Jood, besneden of onbesneden, barbaar of skiet, slaaf en vrije, maar alles en in allen is Christus. Over dit laatste zinnetje, maar alles en in allen is Christus, hoop ik de komende tijd een aantal keren met u te spreken, hierover na te denken. Vanmorgen de eerste keer. Voordat we dat gaan doen, gaan we eerst met elkaar nog een lied zingen. Er is gezegd dat er gecollecteerd zal worden. Het werk in de gemeente kost altijd geld. We zeggen wel eens, het levend water is gratis, maar de pijpleidingen waardoor het moet stromen, moeten onderhouden worden. Die moeten soms wel eens vernieuwd worden. En dat moet, dat kost geld. En we willen u uitnodigen om mee te dragen, uw verantwoordelijkheid te kennen, ook in het financiële stukje van de gemeente. Er zal nu gecollecteerd worden voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. En ook in deze rondgang de tweede collecte voor het diaconie. De diaconie van de gemeente. Dus twee collecten in deze rondgang. Terwijl we gaan luisteren naar het voorspel van lied 108. Leid mij Heer, o machtig heiland, door dit leven aan uw hand. Kom, Heer Jezus, in uw kracht, gevuld met Gods geest. Wat geweldig als je dat mag ervaren. Daar verlangen we naar, dat Hij ons mag vullen. In de Statenvertaling staat, de oude vertaling, Christus is alles en in allen. Christus is alles. Staat zo mooi hier in het vierde vers van Colossense 3. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is. Hij is ons leven. Hij is ons alles. Vroeger zongen we wel eens een mooi lied Jezus is mijn al in al. Hij is alles in mij. Alles voor mij. Daar gaan we de komende tijd over nadenken. Wat is Hij voor ons? Is Hij alles in ons persoonlijk leven? Is Hij alles voor ons in ons huwelijksleven? In ons gezinsleven? In het leven in de gemeente? In onze maatschappelijke positie? Ons werk? Is Hij alles in allen? Als je zo deze twee brieven naast elkaar legt, de Efezebrief en de Colossensebrief. Efeze en Colossense liggen wel een stukje uit elkaar, niet zo heel ver bij elkaar vandaan in Klein-Azië. Het plaatsje Colosse, daar had ik helemaal niets meer van over. Er zijn enkele ruïnes die nog boven de grond uitsteken in Turkije, maar Colosse, het blijkt dat Colosse in de buurt van Laodicea gelegen heeft. Maar er is helemaal niets meer van Colosse over. Maar het lag inderdaad in de buurt van Efeze en andere gemeenten die Paulus geschreven heeft. Maar het is heel mooi om te zien dat als Paulus zijn brief schrijft aan de gemeente van Efeze, dan schrijft hij heel regelmatig over wat betekent het om als verlost kind van God in Christus te zijn. In hem geborgen te zijn, helemaal in hem, in gebed als het ware te zijn. Wat betekent dat om in Christus te zijn? En de Colossensebrief, dan draait het eigenlijk een beetje om. En met name in de Colossensebrief schrijft Paulus heel vaak, wat betekent het dat Christus in ons woont? Dus niet wij in Christus, maar Christus in ons. En er is één tekst die in de Efezebrief zo mooi naar voren komt, dan wil Paulus daar toch iets over schrijven. U hoeft het niet op te slaan, maar dan zegt Paulus in Efeze 3 vers 17, opdat Christus door het geloof in uw harten woning maken. Opdat Christus door het geloof in uw harten woning maken. Nou, degene die wel eens een keer verhuisd zijn, die weten precies wat ik dan bedoel. Woning maken betekent eerst de rotzooi eruit halen van het huis waar je gaat wonen. En de boel schoonmaken. En de boel verbouwen. En de boel behangen of schilderen. En dan ben je soms heel lang bezig om het huis klaar te krijgen. En dan ga je erin wonen. En dan ga je erin thuis voelen. Nou, door het geloof wil de Heer Jezus in ons hart gaan wonen, woning maken. Even een vraagje tussendoor, woont Jezus in jouw hart? Is Hij in je leven gekomen? Is er een moment geweest dat je heel eenvoudig tegen de Heer Jezus mocht zeggen, Heer Jezus, kom maar in mijn hart, woning maken, wilt u maar in mij komen? Maar dan het tweede, heeft Hij ook woning gemaakt? Voelt Hij zich ook thuis in je leven? Is het zo gemaakt, jouw huis, jouw leven, dat Hij zich daar prettig voelt? Dat Hij zich daar ook echt helemaal thuis voelt? Christus, alles in ons leven. Ja, natuurlijk is het dan heel belangrijk dat je je eerst eens afvraagt, om wie gaat het dan? Hij is alles in ons leven, maar wat betekent dat alles dan? Wie is Hij dan? Nou, even als u met mij het eerste hoofdstuk van de Colossensebrief opslaat, wil ik u een paar teksten, en daar gaat eigenlijk de Colossensebrief steeds verder mee. Er wordt nog veel meer verteld over wie Jezus is, maar ik zal u er een paar noemen. Er staat bijvoorbeeld in het 13e vers van het eerste hoofdstuk, daar staat, Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon der Liefde. En wat staat er dan? In wie wij de verlossing hebben en de vergeving. Wie komt er in ons leven wonen? Wie komt er woning maken in ons leven? Onze verlosser. Hij is een verlosser. En niet alleen een verlosser van ons oude, van onze zonde, maar ook een verlosser van onze oude natuur. Een verlosser van dingen die ons soms wel eens dwars zitten. Een verlosser van onze moeite, van onze zorgen. En hij is een vergeving van onze zonde. Niet was, maar dat is hij vandaag nog steeds. Een verlosser en een vergever. Het 15e vers, net daaronder. Wie is hij dan? Hij is het beeld van de onzichtbare God. De Heer Jezus kon zeggen, wie mij ziet, wie zag hij dan? Wie mij ziet, ziet de Vader. Dus Jezus, alles in ons, God in ons. Het goddelijke in ons. Hij komt zelf in ons. Vers 16, wat staat er van de Heer Jezus? Hij is de schepper van alle dingen. De Heer Jezus is de creator, degene die alles gemaakt heeft. Kunt u dat voorstellen? Christus, alles in allen in mijn leven. De schepper van hemel en aarde in ons. Het is onvoorstelbaar. Vers 18. Wat staat er? Christus, de eerstgeborene uit de doden. Hij is de overwinnaar. Hij is de overwinnaar van de dood. Of in mijn Bijbel één bladzijde omslaan in vers 27. Daar staat aan het einde van vers 27. Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. Kijk, als je afgelopen dinsdag naar de troonrede luistert. En vooral gaat kijken hoe het kabinet de twee op daarop volgende dagen met elkaar aan het debatteren is. Dan denk je van, nou is er nou nog wel hoop? Is er nou nog wel hoop voor deze wereld? Als je kijkt, en daar willen we het vanavond ook over hebben, over de crisis in deze wereld. Heeft u het gelezen in de krant? Dat het jaar 2010 het grote rampjaar is. We denken elk jaar weer van, nou dit is het grote rampjaar. Het kostte de wereld maar even 90 miljard, de natuurrampen. En 300.000 levens. Wat een crisis in deze wereld. Je zou toch alle hoop verliezen? Maar Christus is onze hoop. Hij is degene die ons hoop geeft in ons leven. En nog iets verder. Oh, dat staat zo mooi in dat derde vers van het tweede hoofdstuk. Daar staat Christus in wie al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn. Er staat aan het einde van het boek, Prediker, dat er heel veel boeken geschreven zijn. Eindeloos zijn mensen boeken aan het schrijven. En allerlei theorieën en wetenschappen. En de bibliotheken zijn soms hele dorpen vol. En dan zegt de meest wijze man die ooit hier op aarde geleefd heeft. En toch is de som van alle wijsheid, vreest God en dient hem. Al de wijsheid van deze wereld zal vergaan. Maar Christus zegt, van Christus staat, daar in hem woont al de wijsheid. Soms zijn er wel eens van die momenten dat je niet meer weet hoe het verder moet. En er staat ook in de Bijbel, als je dan ook in wijsheid tekortschiet, dan is er een bron van wijsheid. Hij is onze raadsman. Hij is degene die ons wijsheid wil geven. Christus. Is hij alles in ons leven, in ons persoonlijk leven? Heeft hij zijn wijsheid kunnen openbaren in ons leven? Zijn hoop in ons leven? Zijn overwinning in ons leven? Zijn schepping in ons leven? Het beeld van de onzichtbare God in ons leven? Wordt God zichtbaar in ons leven? Is die verlossing werkelijkheid geworden? Dat bedoelt Paulus met de woorden Christus, alles in allen. Mijn lievelingsvers uit Colossense is het 9e vers van dat tweede hoofdstuk. Dat vers heeft mijn leven op een gegeven moment zo op zijn kop gezet. En dat staat in vers 8. Kijk nou uit dat niemand je meesleept met wijsbegeerte. In het Grieks staat hier het woordje heel eenvoudig filosofie. Wijsbegeerte. en ijdel bedrog in overeenstemming met de wereld waarin we leven. Want er staat er in vers 9, want in hem woont al de volheid van God lichamelijk. En dan komen de mooiste woorden in Colossenzen voor mij. En dan staat er, en gij hebt de volheid verkregen in hem. Kunt u het nog begrijpen? De volheid van God, alles in Jezus. En wij hebben het gekregen in hem. Christus, alles in allen. Wat betekent dat? Christus is alles in ons. Mag ik het even tegenovergestelde zeggen? Christus is maar een klein beetje in mij. Ik denk dat er heel veel christenen zijn die Christus wel kennen, maar niet zijn volheid. Die Christus wel kennen, maar niet zijn wijsheid. Die Christus wel kennen, maar niet zijn overwinning. Die volheid, Christus, in zijn totaliteit nog verreweg niet kennen. En het je leven lang blijft bij een klein beetje. Een klein beetje. Christus is een klein beetje in ons. Paulus zegt Christus alles in ons. Nou, hoe wordt hij nou alles in ons? Hoe kunnen we nu meer beseffen wie hij is in ons persoonlijk leven? Nou, ik denk dat hier een aantal dingen naar voren komen in het stukje wat we gelezen hebben die uiterst belangrijk zijn. Het eerste, als Christus alles in ons wordt, dan betekent dat dat we een nieuwe identiteit krijgen. We veranderen. We zijn anders. Een nieuwe identiteit. Er staat, het stukje begint in dat eerste vers, indien gij dan met Christus opgewekt zijt. Je bent met Christus opgewekt. Je krijgt als het ware een nieuw leven. Een nieuwe natuur. Wij kunnen onszelf niet veranderen. Er staat in de Bijbel dat ieder mens, ik heb dat wel eens meer gezegd, je wordt niet een zondaar als je zondigt. Maar je zondigt omdat je als zondaar geboren wordt. Daar kun je niks aan doen. Je kunt er niets aan doen dat je een zondaar bent. Zo wordt ieder mens geboren. Je hoeft geen kind te leren zondigen, want het zit erin gebakken. En elk babytje wat geboren is, is een tiran in de notendop. Echt waar. Zo werkt dat. De moderne psychologie, die zegt nee, een kind wordt pas vernield door de omgeving om hem heen. De omgeving is bepalend voor met een kind verder gebeurt. Terwijl de Bijbel ons leert dat van oorsprong, vanuit de geboorte, vanuit de genen, wordt een mens als zondaar geboren. En daar kun je niets aan doen. Je kunt er wel wat aan doen om als zondaar te sterven. Want daarvoor is Christus gekomen. Om jou te redden. Vanuit die situatie. En dan kun je proberen om als zondaar je eigen leven te veranderen. En zoveel mogelijk je zonden te beperken, je zonden in te dammen. Zoveel mogelijk naar de kerk te gaan en mee te zingen en als het ware jouw zonden als het ware te overschreeuwen. En zo op die manier proberen een goed voorbeeldig christen te worden. Nou, ik heb dat voorbeeld wel eens meer genoemd. Het is precies hetzelfde alsof je een mol vliegles geeft. En je geeft hem nog een keer een vliegles. En je gaat hem nog een keer uitleggen hoe je moet vliegen. Maar als je dan met een vliegtuig omhoog gaat en je laat die mol los, dan valt hij nog steeds als een baksteen naar beneden. Een mol blijft een mol. En die kun je niet veranderen. Een mol kan alleen veranderd worden als een mol opnieuw geboren wordt. Een nieuwe natuur in zich krijgt. En zo zijn er heel veel mensen bezig om hun oude natuur als het ware in bedwang, in toom te houden. En dat als het ware te overgieten met een geestelijk of een christelijk sausje. Het lukt je nooit. Je kunt alleen een kind van God worden. Je kunt alleen een nieuwe schepping worden, opnieuw geboren worden, als je in de eerste plaats sterft. En dat kan door de Heer Jezus, want er staat ook zo duidelijk in het stukje dat wij met hem gestorven zijn. Kijkt u maar in de derde vers. Wij zijn niet alleen met hem opgestaan, maar we zijn met hem gestorven. Daar zullen we straks nog iets meer over horen. Met Christus gestorven. En met Christus opgewekt. Dat is de enige manier om een kind van God te worden. En mensen, wat is het geweldig dat hier iemand staat die vanmorgen met vrijmoedigheid mag zeggen, Abba Vader. Dat wij God onze Vader mogen noemen. U kon er niks aan doen dat u als kind in het gezin geboren bent waar u geboren bent. Dat is niet uw keuze geweest dat uw vader werd. En uw moeder. Daar heb je niets aan kunnen doen. Dat is gebeurd buiten jou om. Zo kun je er ook niets zelf aan doen om een kind van God te worden. Dat is een goddelijk wonder. Door de Heilige Geest. En door Gods Geest, zoals eens de engel tegen Jozef zei, dat kind wat in Maria verwekt is, is niet door een mens verwekt, maar is door de Heilige Geest verwekt. Zo wil de Heilige Geest ons verwekken tot nieuwe scheppingen en kinderen van God. Christus, alles in allen. Hij is de oorzaak van het feit dat we een nieuwe schepping zijn. En dat heeft ook iets, nog een gevolg. Want toen Christus opstond uit de dood, dan zie je op een gegeven moment dat de vrouwen de Heer Jezus zoeken. En u kent wel dat stukje uit de evangelie, dat de vrouwen daar bij het graf van Jezus komen en dan zijn die engelen die zeggen, wat zoekt gij de levende bij de doden? En dan komt er een heel belangrijk zinnetje in Matthäus 28 en in Marcus kunt u dat ook terugvinden. Want dan zeggen deze engelen, hij is hier niet, want hij is opgewekt. Dat betekent als je opgewekt bent, het woordje, Paulus die maakt daar verschil in, dat wij met Christus levend gemaakt zijn en met Christus opgewekt zijn. Het woordje opwekken betekent letterlijk, je bent veranderd van plaats. Je bent niet meer hier, maar daar, opgewekt. Je bent weggegaan. Mensen, als je opgewekt bent met Christus, dan zit je niet meer tussen de doden. Dan voel je niet meer thuis in deze zondige wereld. Je bent opgewekt. Je bent weggehaald uit deze sfeer, uit deze wereld. Je bent een hemelburger geworden. Christus is alles in allen. Opgewekt. Ik denk dat ik me soms grote zorgen maak over mensen die zich nog zo thuis voelen in de zondige wereld en tegelijkertijd zich thuis willen voelen in de gemeente. Nou, dat kan niet. Je bent opgewekt. Je bent een nieuwe schepping. Het is anders. Een adelaar die in de lucht vliegt, die gaat zich niet opproppen om door een gangetje van een mol te gaan kruipen. Die heeft een andere natuur. Die wil daar niet zijn. Die wil zich niet opsluiten in een molshoop. Die vliegt vrij in de lucht. Waarom zouden wij als opgewekte christenen ons nog thuis voelen in deze zondige wereld? En de wereld om ons heen wordt steeds zondiger. Het wordt steeds meer een Sodom en een Gomorra. En je vraagt je af, hoeveel geduld heeft God nog met deze wereld? Er is zoveel vulgair, zoveel seksuele losbandigheid. Wij kunnen ons als christenen daar niet meer thuis voelen. En dat is niet zo van pas erop als je. Helemaal niet.
Je wilt daar, je wil daar niet meer zijn. Je hebt daar niets meer te zoeken, want je bent opgewekt. Wat zoek je? Het leven bij de dood. Nou, dat is het volgende wat hier heel duidelijk staat. Dan zegt Paulus hier, zoekt dan de dingen die boven zijn en niet die beneden zijn. Je gaat andere dingen zoeken, andere interesses, andere verlangens krijg je in je leven. We moeten niet de dingen zoeken die hier beneden zijn. Daar staat iets over in Matteüs, misschien goed om dat even op te slaan, in Matteüs 6 vers 31... Heel toepasselijk voor een stukje na de troonrede. Vers 31. Matteüs 6, vers 31. Daar staat, maakt u dan niet bezorgd. Oh, wat zijn er veel mensen bezorgd. Wat zijn er veel mensen die hun leven laten leiden door zorg en niet door Christus alles in allen. Zorg alles in allen, wordt het bijna. Hij zegt, maakt u niet bezorgd. Zeggende, wat zullen we eten? Wat zullen we drinken? Waarmee zullen we ons kleden? Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Eten, drinken en kleding. Want uw hemelse Vader weet dat gij dit alles behoeft, maar zoekt eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En dit alles zal u bovendien geschonken worden. Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen. Want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Weet je, het zoeken der heidenen, zoals Matteüs dat heel duidelijk zegt, dat is het zoeken naar eten, het zoeken naar drinken en het zoeken naar kleding. Het zoeken der heidenen. Als Jezus alles en in allen is, als Christus alles in jou is, dan zoek je andere dingen. Zoals we net dat prachtige lied gezongen hebben, zoekt eerst het koninkrijk van God. Weet je, dan zoek je dingen die op een hoger niveau staan. Van een hogere orde. Denk aan die Samaritaanse vrouw, die Jezus zegt, je komt hier water halen en elke dag kom je weer terug. Van dit water krijg je weer dorst. Maar ik heb water voor je, daar krijg je nooit meer dorst van. Van een hogere orde. De Jezus zei, jullie hebben brood gegeten in de woestijn en daar kreeg je weer honger van. Maar ik heb voedsel waar je nooit meer honger van krijgt. De Jezus zei, ik heb een spijze waarvan jij helemaal niets weet. Een spijze van een hogere orde. Ik denk dat met name ons zoeken, ons verlangen, dan uitgaat naar dingen die boven deze dingen van deze wereld uitstijgen. Kent u dat een beetje? Dat eten en drinken minder belangrijk wordt dan dat wat de Heer voor ons heeft. Weet je, ik zal je eerlijk vertellen, vooral op de lagere school en soms denk ik wel eens van, je ziet het nu af en toe gebeuren in scholen dat ze met een schooluniform op school komen. Allemaal dezelfde kleertjes aan. Maar je moet eens weten hoe kleine kinderen soms al merkgevoelig zijn en dan moet dat merkje erop staan, want anders doe ik niet mee in de klas. Anders hoor ik er helemaal niet meer bij. Wat wil je eigenlijk uitstralen met je kleding? Of wat wil je misschien wel verbergen met dat wat je aantrekt? Ik zal je eerlijk vertellen. De Bijbel roept ons op tot soberheid. De Bijbel roept ons op tot eenvoud. De Bijbel roept ons op om ons niet te verbergen of om uit te stralen dat wat je niet bent. Weet je, ik kom altijd onder de indruk, en vooral de laatste tijd sta ik daar veel meer voor open, dat je niet zo naar de buitenkant kijkt. Want weet je, er staat, wij zijn met Christus bekleed. Wij zijn met Christus bekleed. En weet je wat ik veel mooier vind? Ook al is iemand misschien heel schameltjes gekleed, met krijgertjes en misschien wat verwassen en misschien niet helemaal goed de maat. Maar weet je wat ik veel mooier vind? Als je ziet dat iemand met Christus bekleed is. Als er door de persoon een uitstraling is van, ik ontmoet hier Jezus. Dat is heel anders. Wat verbergen we soms veel? Wat willen we soms uitstralen wat we niet zijn? Maar gewoon eenvoud. Eenvoud, u weet wat het betekent. Eenvoud betekent enkelvoudig. Dat is het tegenovergestelde van tweevoudig. Dat is dubbel zien. Eenvoud betekent door één oog kijken. En niet dubbel zien. Weet je, als mensen, als jongelui een uitstraling hebben van Jezus, dat is het mooiste kleed wat je kunt dragen. Dat zijn de mooiste kleren die een man en een vrouw kan dragen. En daarom roept de Bijbel ons op om ons niet blind te staren op eten, drinken en waar zal ik me mee kleden, maar waar ben je mee bekleed met Christus? Is Christus alles in allen? En wat hebben we de accenten soms zo verlegd naar andere dingen? En vooral ook de eerste gemeente van Jezus Christus was zo'n eenvoudige gemeenschap. Eenvoud is een van de kenmerken van de eerste gemeente van Jezus Christus. We zijn met Christus bekleed. En het kleed met Christus. En dat staat zo mooi in dat stukje van Matthäus. De leliën die bekleed zijn, het gras dat bekleed is, zal God jou dan niet bekleden? We zijn bekleed met Christus. En stralen we dat uit dat we met Christus bekleed zijn? Je leven krijgt een nieuwe richting. Het gaat naar boven. Het brengt je op een hogere orde. En we staren ons niet meer blind op al dat aardse wat zo weer vergaat. Het is niet meer het belangrijkste in je leven. We gaan anders denken. Er staat hier, zoekt de dingen die boven zijn. En dan het tweede vers staat, bedenkt de dingen die boven zijn. Ja, maar dat is moeilijk. Vindt het soms ook zo moeilijk om je gedachten onder controle te houden? Vindt het soms ook zo moeilijk dat je soms op de heiligste momenten, soms wel eens tijdens het avondmaal, de raarste gedachten soms krijgt? En het is maar goed dat die gedachten maar stil zijn en dat ze niet hardop om je heen uitgesproken worden. Hoe komt dat? Bedenkt de dingen die boven staan. Kun je anders gaan denken? Kan Christus alles in allen, ook jouw gedachtenleven veranderen? Of niet? Of heeft Gods geest geen invloed op onze gedachten? Ik zie sommige mensen heel zachtjes twijfelachtig knikken. Ik denk het wel. Eén voorbeeld. Als God de mens schept, dan schept hij eerst de mens uit stof van de aardbodem. En dan staat er, en toen blies hij zijn levensgeest, zijn leven, zijn adem in de mens. En dan staat er in de Statenvertaling, en alzo werd de mens een levende ziel. En weet je wat de ziel is? De ziel van de mens is zijn gedachte, zijn gevoel en zijn wil. Door Gods geest ga je levend denken je levend voelen en ook je wil onderwerpen aan het leven. Jouw totale mens verandert daardoor, door Gods geest. Vandaar, laat het maar even opslaan in Romeinen 12 vers 2, een heel bekend vers is dat. In Romeinen 12 vers 2, misschien vers 1 te beginnen. Romeinen 12 vers 1, daar staat: ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een heilig, levend, heilig, welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst. Ik had gisteren een boek van John MacArthur aanbevolen. En dat boek heet heel eenvoudig Slaaf. Een heel goed boek om eens te lezen. In dat boek schrijft John MacArthur over het feit dat in het Nieuwe Testament wordt het woordje doulos 126 keer gebruikt voor een christen. En het woordje doulos is bij de eigenlijk alle vertalers vertaald met het woordje dienstknecht. Waarom, heeft John MacArthur gezegd, waarom is niet gewoon vertaald met slaaf? Slaaf is toch ook gewoon een bekend woord? Misschien omdat slavernij een beetje een negatieve klank had. Maar letterlijk staat daar slaaf. En een slaaf heeft geen zeggenschap over zijn eigen lichaam. En dat is misschien wel de reden omdat zoveel christenen Jezus als hun bezit zien, God als hun vader zien, die voor hen moet zorgen. En dat wij niet als christenen zeggen, nee, ik ben een slaaf. Ik ben van hem. Ik ben zijn bezit. Misschien was dat wel de reden waarom dat de vroege christenheid, de eerste christenen, bereid waren om hun lichaam zelfs echt als een offer te geven in de arena's. Vele christenen hebben toen hun lichaam gewoon gegeven. Zijn de dood ingegaan. Omdat dat lichaam van Christus was. Dat is een heel boeiend boek. Als u dat te pakken kunt krijgen, zou ik het u zonder meer aan kunnen bevelen. Maar dan staat er in vers 2 iets verderop: en wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken. Nou, hier staat dus in de Bijbel dat we hervormd moeten worden. Hervormd. Niet baptist, maar hervormd. Nou ja, goed. We moeten hervormd, opnieuw geboren worden. En dat gaat van binnenuit. Door de vernieuwing van je denken. Hoe kun je anders gaan leren denken? U hoeft het niet op te slaan, ik noem het even. Je kunt ook helemaal verkeerd denken. Romeinen 1, vers 28 staat, wordt iets gezegd over verwerpelijk denken. Er wordt geschreven in de Bijbel over de ijdelheid van hun denken in Efeze 4. Er wordt in Colossenzen geschreven over vleeselijk denken, egoïstisch denken. Er wordt gesproken over verdwaasd denken, kortzichtig. Er wordt gesproken over verdorven denken. En Titus heeft het over dat wij besmet zijn in het denken. Weet je dat jouw denken heel vaak beïnvloed wordt door de wereld waarin we leven? Dan worden dingen gewoon, omdat het vaak gebeurt, en je neemt het in je gedachtenleven op. En je begint het heel gewoon te vinden. Ons gedachtenleven wordt door deze wereld waarin we leven met elkaar beïnvloed. En dan wordt ons gedachtenleven soms heel anders dan wat de Heere wil dat we zullen denken. En daarom staat er zo mooi, ik lees het maar heel even, daar staat er zo mooi: voorts, broeders, al wat waar is, al wat waardig, al wat rechtvaardig, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof bedient, bedenkt dat. Waar denken wij aan? Wat vult ons gedachtenleven? Tot slot, Hoe kan dat veranderd worden? Wat moeten we daarvoor doen? Niet alleen weten, maar doen. Nou, dan staat er in vers 5, als we in de Colossenzenbrief nog even terugkijken. Dan staat er in vers 5, het eerste vers. Dood dan de leden die op aarde zijn. De leden die aardsgericht zijn. Dat lichaam, dat leven van jou wat nog steeds als het ware vastzit aan aardse normen, aardse gedachten, aardse dingen waar je naar zoekt, dood dan de leden die op aarde zijn. En dan gaat het over hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte. De Bijbel noemt het afgoderij. Maar ook gaat het om, wat hier staat. Iets verderop staat er in vers 8. Maar ook toorn en heftigheid, kwaadaardigheid, laster, vuile taal, leugen. Hoe raak je dat nou kwijt? Weet u, er is één ding wat dan heel belangrijk is. En dat is het kruis. Dat is het kruis. Weet je, de Heer Jezus is niet gestenigd, maar de Heer Jezus is gekruisigd. De Heer Jezus is met al zijn leden, met handen en voeten, met hoofd, met zijn hele lichaam en al zijn vingers en al zijn tenen, de Heer Jezus is volkomen aan het kruis genageld. En weet u wat voor lichaam dat het was? Misschien denkt u daar niet zo heel vaak over na. Wij denken heel vaak, en hij was onschuldig. En hij was rein. Hij had geen zonde gedaan. Maar Jesaja 53 en 1 Petrus 2 vertellen ons anders. Daar staat, hij werd voor ons tot zonde gemaakt. En Petrus zegt dat hij al onze zonden in zijn lichaam aan het hout gebracht heeft. En als u nu de Heer Jezus ziet hangen aan het kruis, dan zou ik u willen vragen, in dat lichaam waren al die zonden. Dus wat hing daar aan het kruis? Een tot zonde gemaakt lichaam. De zonde hing aan het kruis. Een zondig lichaam hing daar aan het kruis. En werd door God gestraft. De leden die ons nog steeds tot zonde trekken, die moeten we naar het kruis brengen. Want daar sterven ze. Die moeten we belijden. En moeten ze brengen bij het kruis en zeggen, Heer Jezus, ik ben met u gestorven. En ik wil geloven, en dat is het, dat door het geloof Jezus woning maakt in ons leven. Ik wil geloven dat deze leden die mij zo in bezit nemen, die mij zo tot slaaf maken, dat ze met Christus gestorven zijn. En daarom, aan de ene kant staat hier, wij zijn met Christus gestorven. En aan de andere kant een hele actieve daad, dood dan de leden die op aarde zijn. En als je een mond hebt die soms zo makkelijk en heftig opengaat, breng het bij het kruis. Belijd het en laat het sterven aan het kruis. Want daar zijn de zonden gekruisigd. Vandaar dat Paulus zegt, ik sterf elke dag. Want Paulus was ook niet zo makkelijk, vind je. En hij wist dat hij dat kruis in zijn leven zo nodig had. En dan wordt het kruis niet alleen een plek van verlossing, maar dan wordt het kruis ook een kruis van overgave. Waar je bij het kruis je oude mens daadwerkelijk verliest. En anders gaat denken en anders gaat zoeken. En al die leden die op de aarde zijn, sterven. Wat betekent dat kruis in ons persoonlijk leven. Zoek de dingen die boven zijn. En daar aan het kruis wordt het Christus is alles. In mijn leven. Amen. Laten we samen een lied zingen uit de bundel Opwekking 460. En zing het als u het meent. Dat wij Jezus zoeken in ons leven. 460. Zullen we samen de Heer gaan danken. Vader in de hemel, dank u wel dat u degene bent die ons leven kan veranderen. Heren, we hebben het er wel eens over in de Bijbelstudie op dinsdag, dat de geest dreef u in de woestijn, Heer Jezus. U kon niet anders meer. U werd gedreven door de woestijn. Heer, zo hebben we soms ook van die krachten in ons leven, dan kunnen we ook soms niet meer anders, maar dan de verkeerde kant op. Dan komen soms die lusten zo sterk op ons af en dan hebben we het idee dat andere machten ons leven regeren. Heer, maar er is een escape, er is een uitweg. We hebben het net gezongen, door één te zijn met u, Heer Jezus, in uw dood. Door opnieuw naar het kruis te gaan en de leden die aardsgericht zijn, de dingen van ons leven die niets met u te maken hebben, maar volledig aard zijn. Heer, dat we die naar het kruis mogen brengen. En mogen geloven dat er het oordeel over uitgesproken is, dat we gestorven zijn. Heer, in zwakheid gekruisigd. En in kracht opgestaan. Heer, die kracht hebben we zo nodig. Die volheid. Ik wil u bidden, Heer, wilt u het kruis, die volheid geven in ons leven. Christus is alles in allen, in alle delen van ons leven. Heer, dank u wel voor deze morgen. Dank u wel voor uw woord. En ik wil u bidden, Heer, wilt u ons helpen om ons te richten op dingen die van een veel hogere orde zijn. Niet alleen maar dat eten en dat drinken en de kleding. En al die dingen die na een aantal jaren zo weer weg zijn en vergankelijk zijn. Maar dat we in alle eenvoud bekleed mogen zijn met Christus. En dat we Christus uit mogen stralen in ons leven. Omdat wij vol zijn van Hem. Christus door het geloof in ons hart woning maken. Heer, wilt u maar doorgaan in ons leven. In de gemeente, in ons heel persoonlijk leven. Dank u wel daarvoor. Wilt u met ons meegaan naar huis? Wilt u een goede zondag geven? U weet dat we vanavond een bijzondere dienst hebben. Een evangelisatiedienst waarin we willen vertellen, Heer Jezus, dat u de enige oplossing bent. En wilt u ons ook vanavond zegenen. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar dat prachtige lied zingen. Welk een omkeer die wij niet kunnen veroorzaken, maar alleen door Gods geest. Welk een omkeer heeft God in ons leven gewrocht. Tijdens de eerste twee coupletten willen we gaan collecteren voor het onderhoud van de gebouwen. Dan gaan we staan voor de zegenbeden en dan zingen we alleen nog het derde couplet. 1 en 2 voor de zegenbeden. En het derde couplet na de zegenbeden. laten we hiervan heen gaan onder Gods zegenende handen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, totdat de Heer Jezus terug zal komen en voor altijd boven zullen zijn en hem voor altijd mogen ontmoeten. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.